onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zijn bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 118, het 10e en het 11e vers. Samen lezen uit het Oude Testament, uit het boek der psalmen, en daarvan dezelfde 118e psalm.
Loof den Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is een eeuwigheid. dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in eeuwigheid is. Het huis Aarons zeggen nu dat zijn goedertierenheid in eeuwigheid is. Dat degenen die den Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik den Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op den mens te vertrouwen. Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd. Ja, zij hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een toornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is de stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal den Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van den Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op denzelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij Hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen des altaars. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof den Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid.
Laat ons ons nu verootmoedigen voor het aangezicht des Heeren en Hem om zijn zegen bidden. Goedertieren en barmhartig God, wij mogen ons andermaal onder uw heilig woord stellen. Gij geeft ons daartoe de gelegenheid en de lust, de gezondheid en het leven. Heere, uw trouw is van de morgen tot de avond. Doe ons in afhankelijke dankbaarheid dit aan u belijden. En geef ons een innerlijke behoefte in ons hart om nu voor u te mogen leven en wandelen. Wek u dat zelf door uw geest in ons hart dat van nature zo gesloten is voor u en voor de hemelse en eeuwige dingen. We zijn meer bezig met het vergankelijke als met het goed dat nimmer meer vergaat. En dat terwijl we toch zien dat ons leven voortsnelt, dat het maar een ogenblik is. Heere, wil u zelf de ernst van de kortheid des levens op ons hart binden, opdat we de dagen die ons nog overig zijn, zouden besteden om u haastig te zoeken, terwijl dat u te vinden zijt. En openbaar uzelf daartoe aan ons, zoals u het niet doet aan de wereld. Gij die ons uw evangelie brengt, het evangelie van Jezus Christus, van wie gij ons laat verkondigen dat hij in de wereld gekomen is, om verloren zondaren weer terug te brengen tot God. Heere, dan is ons toch nodig dat we zien dat we verlorenen zijn. Laat ons toch daar niet overheen leven. Dan zullen we ook geen begeerte kennen naar de verlossing die in Christus is. Maar open onze ogen door uw almachtige genade, opdat we zien zouden dat we blind zijn, opdat we beleven zouden dat we dood zijn, in de zonde en in de misdaden tot enig geestelijk goed gans onbekwaam en geneigd tot alle kwaad. En laat ons door uw genade leren dat we zonder genade zijn, opdat we aanstonds een toevlucht zouden zoeken onder uw vleugelen. O, het behaagde u toch om door deze raadselachtige weg zondaren met u te verzoenen. Gij zegt het van degenen die schreien en wenen, van degenen die zoeken, van degenen die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid, dat ze zalig zijn, terwijl gij de grote en de hoge en de in zichzelf tevredene afwijst en tot hen zegt, gij hebt geen deel nog lot in het koninkrijk Gods. Heere, wat is uw weg toch wonderlijk, dat u nu arme en ellendige opraapt, dat u de zulke die zichzelf er niet meer bij kunnen en durven scharen tot u neemt, en dat u degene die hoog van ogen en trots van hart zijn, van verre afwijst. Ja, Heere, daarin wordt uw grootheid en uw barmhartigheid grotelijks geopenbaard. En daarom zal ook al uw volk eeuwig zingen van uw goede tierenheid. En als u ons ook vanavond dit evangelie van uw genade wilt prediken, Heere, laat het dan zo in onze ziel mogen gaan. Dan zal het ons een reuken des levens ten leven zijn. Dan zullen we ons niet ergeren aan uw kruis, maar dan zal het onze hoop worden in dit wankelend en wisselvallig leven. Onze enige hoop beide in leven en in sterven, dat gij, Heere Jezus, voor ons, voor mij, de dood zijt ingegaan. Dat gij de helse smarten hebt ontbonden door die te dragen en de dood gedood. En een eeuwige overwinning aanbracht. Door Satans kop te verpletteren en de weg tot God voor eeuwig te openen. Maar nu zijt u niet alleen die borg en zalig maken die zulks verdiend heeft in uw smartvol lijden. Maar ge zijt ook die toepasser van het geheim. Die het in het hart van uw volk werkt door uw dierbare geest. Heren, dat hebben we ook nodig. Want wat hebben we aan een verlosser zo hij niet mijn verlosser is? En wat hebben wij aan een geloof, zo ik niet geloof. Laat het dan voor een ieder van ons zo persoonlijk mogen zijn of worden. Omdat we ook u leren kennen persoonlijk als onze borg en als onze zaligmaker. Om die persoonlijke vreugde in u te mogen kennen die ook noopt. Tot die hartelijke dankbaarheid waardoor uw naam verhoogt en onze ziel weer tot haar bestemming komt. Wil u al het zondige, al het traagheid, alle lusteloosheid, alle wereldzin uit ons hart verdrijven. En geef ons met ernst te zoeken die dingen die boven zijn, waartoe u ons nodig. Heere, gedenk u ook aan allen die van verre staan, die bevreesd zijn of ze wel het echte geloof hebben, die dagelijks in de strijd verkeren met die machtige vijanden, de duivel en de wereld met al haar bekoring en het eigen vlees, wat niet aflaat ons af te trekken van uw dienst. Heere God, u weet het hoe sterk onze oude mens kan zijn. Hoe dat hij als het ware het nieuwe deel kan overvleugelen en tot werkeloosheid brengen. Hoe dat hij onze handen kan slap maken en onze knieën traag om te doen en om te gaan de wegen des Heren. Ach, we bidden van u, Heere Jezus, vuur ons aan. En ga ons voor en trek ons tot u. In ons is geen kracht, maar doe ons dan in de gemeenschap met uw kracht putten om te wederstaan in de boze dag, opdat we eenmaal de overwinning door u behalen mochten. Wil u het gekrookte rietje oprichten en wil u het rokende lemmet weer aanblazen. Gedenk aan uw schapen, gedenk aan uw kudde. Gedenk aan de lammeren van uw kudde en draag ze op uw armen, Heere Jezus, en troetel ze aan uw hart. En zeg u tot onze ziel, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Heere, gedenk u ook aan onze jeugd, in al hun moeite, in al hun strijd, ook in al de verdorven lusten van het jeugdig hart, in alle lust tot uitbundigheid en losbandigheid, mocht u met uw goddelijk woord het hart ook van onze kinderen verenigen tot de vrezen van uw naam, opdat ze de heerlijkheid van uw dienst zouden zien en het zouden ervaren dat uw juk zacht en dat uw last licht is. Gedenk u aan onze zieken, aan alle die rouw dragen, die hun geliefde doden beweden. Laat ze op u hopen en trek ze tot u, opdat ze hun nood aan u zouden vertellen en hun ganse hart voor u zouden uitstorten. Wees u begaan met de ganse nood der christenheid, ook in die landen waar uw kinderen niet mogen vergaderen, wegens het geweld van de Roomse antichrist, wegens het geweld van de vijanden die alom tegen uw kerk opstaan. O God, wil u uw koninkrijk uitbreiden tot aan de einde van de aarde, op de zendingsvelden uw zegen gebieden, uw oude bondsvolk gedenken, het volk der Joden. Het is toch het volk des Heren van ouds af, verworpen om onzentwil, maar toch beminde om der vaderen wil. Wil ook daar de lamp van uw waarheid een helder licht doen geven, opdat ze zouden komen tot de kennis van hun Messias, de grote zoon van Abraham, opdat ze met Israël, met het ganse Israël, uw lof zouden vertellen. Heere, gedenk ook aan deze ouders, die met hun kindje voor uw aangezicht gekomen zijn, waarvan de vrouw en moeder de belijdenis des geloofs in het openbaar zal afleggen, waarna ze samen hun kind met het teken en zegel van uw verbond zullen zien begiftigd worden. Geef u ze beide een hart om u oprecht te mogen kennen, u hartelijk te mogen liefhebben en op uw standvastig te mogen betrouwen. En wil u ook dit zegel en teken aan het hoofd van dit kleine kindje met die betekende zaak bekrachtigen, opdat het in het opwassen zou mogen blijken dat het een spruiten is van uw planten, een zaad de Heere gezegend, en dat ouders met hun kindje eenmaal zouden mogen ingaan in de vreugde des Heren. Heren, dan kost het wel strijd, dan zal het moeite kosten, dan zal het door veel verdriet gaan in deze wereld, dat heb u gezegd. Want die u volgen wil, hij moet het kruis opnemen. Veel verdrukking en veel rampen, deel der vrome, maar uit die alle redt hem God. Laat ze in dat vertrouwen mogen leven. En geef er ons samen iets van te ervaren dat u de getrouw blijft, die nimmer varen laat, hetgeen wat uw hand begon. Al zijn wij dan ontrouw, uw verbond is vast, u hebt gezworen, Heere, dat hetgeen wat uit uw lippen ging vastbleef en onverbroken bevestigen dan aan ons. We hebben het nodig om niet te bezwijken in de strijd van het leven. Het is vaak zo moeilijk om staande te blijven in allerlei zonden die ons overal omringen en die in ons hart te wonen. Maar schenk u ons genade hulp uit uw heiligdom, om in Christus kracht over die alle te mogen overwinnen. Want dan hebben u ook gezegd dat de strijd niet altoos duren zal, dat straks de dag der overwinning aanbreekt, waarop we met u eeuwig zullen mogen triomferen. Wil voor ons ook de kroon doen blinken, opdat we daarna zouden jagen als naar een duurachtig goed. Wil u ontfermingen uitbreiden over deze gemeente, over uw ganse kerk, over onze mannen en zonen in slamsdienst en alle die wettig verhinderd zijn. En geef ook uw dienstknecht vanavond de hulp uit uw heiligdom. En zalf ook zijn hart door uw bediening, Heere Jezus Christus, opdat hij met medelijden en met innerlijke verwondering uw woord zou mogen spreken zo, dat nog zondaars harten tot u getrokken werden en dat uw volk vertroosting ontving in de strijd van dit leven. Barmhartige Vader, zulks alles begeren we van u, in de naam van uw beminde Zoon, onze Heere Jezus Christus, die met zijn bloed borg staat voor verloren zondaren. Amen. Wij eindigen thans met de dankzegging voor de bediening van de Heilige Doop. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus wast en toeneemt, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan zingen wij uit Psalm 49 het eerste en derde vers. Geliefden, wij willen het woord van God bedienen uit de 16e zondag van onze Heidelbergse catechismus, de vragen 40, 41 en 42. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het antwoord zegt daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtelijk gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Dan zegt het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Dus dit eerste gedeelte van zondag 16 spreekt ons van het sterven van Jezus Christus. Dit sterven staat er was geëist. Dit sterven was ten tweede een bitter sterven. En tenslotte dit sterven verspreidt voor de gelovigen een heerlijke glans. Dus het sterven van Jezus Christus. Dit sterven was in de eerste plaats geëist. In de tweede plaats het was een bitter sterven. En in de derde plaats dit sterven verspreidt voor de gelovigen een heerlijke glans. In de catacomben van Rome, waar duizenden christenen liggen begraven, kunt u op vele muren de tekeningen vinden van Jona in de vis. Daarmede hebben de eerste christenen die in vreselijke tijden van vervolging leefden en stierven elkaar moed willen inspreken. Zoals eenmaal Jona overboord geworpen werd, maar waardoor God een vis beschikt werd die hem opslokte en hem ten derde dagen weer op het droge uitspuwde, zo troosten de eerste christenen zich er sterk mee in die dagen van vreselijke nood en vervolging, dat de dood niet het einde was. De dood, zo lieten ze elkaar toe, is als het overboord gaan van Jona, maar niet om te sterven in de diepte van de zwarte dood, maar om door God te worden overgebracht in het leven, op de kusten der eeuwigheid, in dat nieuwe leven, waar geen moeite en geen verdriet, waar geen vervolging, geen jammer en geen ellende meer zijn zal. En ja, vooral in zulke dagen moet de gedachtenis aan de heerlijke opstanding, aan de dood als een doorgang tot het eeuwige leven, de gelovigen wel zeer vertroost hebben. Vooral in zulke dagen, zeg ik, waarin de dood voor jong en oud elke dag vlak voor de deur stond. Waarin er dagelijks tientallen christenen gegrepen werden, jong en oud, man en vrouw, ouders en kinderen, die op de meest gruwelijke wijze werden ter dood gebracht, door de vreselijke tormenten van de vorst der duisternis, die zich bediende van de Romeinse keizers als van de beulen van de kerk van Christus. Maar niet alleen in die dagen mogen wij vertroost worden uit de wetenschap dat de dood een doorgang is, dat ons sterven geen eindeloos vernietigd worden is, maar dat ons sterven is een afleggen van datgene wat we toch graag op de aarde kwijt willen, namelijk van onze zonde, en een beërven van datgene waar we toch bij ogenblikken zeer sterk naar verlangen, namelijk om altijd bij de Here te mogen zijn. Dan heeft de dood zijn verschrikking verloren. Dan is de prikkel eruit weg. Dan is de poort die geopend wordt om eeuwig, eeuwig te leven. Zie geliefden, zoals de dood voor Christus niet. Nee, daar moeten we eerst over spreken. Zoals de dood voor Christus niet. Daar staat waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen. Voor Christus was de dood geen poort tot het leven. Voor Christus was de dood niet een afleggen van een lichaam der zonden en des doods. Maar voor Christus was de dood straf, loon op zijn zondig leven. Ja, niet dat hij zondig leefde, maar op het zondige leven van de zijne. Waar hij immers onder gebukt ging. Waar hij onder op de aarde krom ging. Krom van lende. Vanwege het schenden van Gods wet. De ijzer wet kwam op hem. Vervloekt is een ijzer die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet. Om dat te doen. Dan staat het. Christus moest zich in de dood vernederen. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Voor Christus was de dood dus het wettig uitbetaald loon op de zonde. Want immers zo heeft God gezegd, de bezoldiging der zonde is de dood. Voor Christus was de dood ondergaan van het vonnis dat God uitgesproken heeft op het schenden van zijn heilige rechtsregels. Voor Christus was de dood zonder inmengselen van Gods barmhartigheid. Hij heeft de dood bewust gekend en daarom vond hij het zo verschrikkelijk om te moeten sterven. Daarom staat er van Jezus dat hij begon droevig en zeer beangst te worden. Hij vond het verschrikkelijk om te sterven. Ach, je ontmoet wel eens mensen waar je een onbegrijpelijke gelatenheid vindt als het gaat over sterven. En dan komt dat vaak hieruit voort dat een mens zo dood is voor de waarheid van de Bijbel, dat hij zijn eigen rampzaligheid zelfs bij benadering niet kent. Dat hij niets meer dan een vluchtige gedachte heeft over de verschrikking van de dood. En dan zijn er wel mensen die zich niet met God en gebod inlaten en zich daar niet over bekreunen of bekommeren. Die de dood ingaan als gingen ze naar een andere kamer of naar een ander land. Al gingen ze een reis maken naar een ander werelddeel waar het ongeveer hetzelfde zal zijn als in het land van waar ze vertrekken. Een ijzige kilheid, een afstotende onwetendheid. Wanneer het gaat over de verschrikking van de dood. En wat daarachter ligt, het gericht. En wat daarachter ligt voor de ongelovigen, de eeuwige rampzaligheid. Die, zeg ik, weten niet wat de dood is. En daarom huiveren ze niet voor de dood. Dat is niet omdat het zulke stoere mensen zijn. Omdat het zulke helden zijn. Wel nee, maar ze weten niet wat de dood is. Ze kennen de dood niet, ze vrezen God niet. En daarom hebben ze ook geen angst voor de dood. Dat zijn ook anderen. Ze hebben het leven verkregen. Uit Gods genade. En ze denken aan de dood. Ze houden rekening met de dood. Maar toch, vanaf het ogenblik dat Gods genade in hun hart verheerlijkte, is de prikkel uit de dood weggenomen. Al zien ze dat niet altijd. En al hebben ze daar niet altijd de troost van. En al kan die vreselijke dood met al zijn verschrikkingen ze soms het angstzweet uit de poriën persen. En ze in de nachten doen klagen van benauwdheid. Toch Wanneer God ons wederbuigt, hebben we een levende hoop van God ontvangen. En weten we niet meer wat de dood is. Alleen Christus. Christus wist wat de dood was. Die wist het volmaakt. En daarom was hij zo bang voor de dood. En daarom had hij zo'n angst voor de dood. En daarom zweette hij bloed. Bloed zweette hij. Toen hij op de dood afging. En toen de dood op hem kwam. Om hem te doden. Daarom. Want in de eerste plaats. Hij is eeuwig leven. Hij heeft de volmaakte wijsheid. Hij is God uit God. Dus hij weet volmaakt wat de dood is. De dood. In al zijn verschrikking. Hij wist. En daarom beefde hij. En daarom was het zo ontzaglijk. En daarom vreesde hij de dood. Hij is doelbewust die dood tegemoet gegaan. En wat de dood voor Christus tot een nog grotere vernedering en tot een nog grotere versmaadheid maakte, dat was de omstandigheden waaronder hij stierf. Voor hem was er geen zacht bed gespreid. Voor hem was er geen mens die aan zijn stervensponde stond om zijn verdorde lippen te bevochtigen en te verkoelen met een weinig water. Voor hem was er geen enkele vriend die zijn hand in zijn handen hield en vertroostte in doodsnood met het aanstaande, met de aanstaande heerlijkheid. Voor hem waren het spotters en dobbelaars en ruwe soldaten die voor zijn ogen reeds zijn klederen verdeelden en verloten en verdobbelden. En ach, als je iemands klederen verdeelt, dan bewijs je daarmee die mens heeft opgehouden te bestaan. Die heeft op aarde geen kleed meer nodig. Hij ligt voor eeuwig neer. Dat heeft Jezus gezien. Dat heeft hij in zijn sterven gezien. Zijn gebroken ogen zagen de dobbelende dienstknechten. En ze hebben zijn klederen onder zich verdeeld. En over zijn gewaad het lot geworpen. Dat heeft de smart van Jezus niet weinig verzwaard. Dan staat er. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Let op, daar staat niet. Waarom is hij in de dood vernederd geworden? Maar er staat, waarom heeft zich Christus tot in de dood moeten vernederen? Hij is niet vernederd geworden, maar hij heeft zich vernederd. Begrijpt u het verschil? Ja, hij is ook vernederd geworden, als u het zo ziet, dat de gerechtigheid en de waarheid Gods eisen. Maar dan blijft dat met dat is vernederd geworden toch altijd waar. Hij heeft zich vernederd. Want voor ons is de dood een lot dat we moeten ondergaan. Voor Christus was sterven een daad. Hij wilde sterven. Hij heeft dat sterven op zich genomen. Hij wilde vernederd worden. Hij wilde tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel zich weg laten stoten. En dat heeft het offer juist aangenaam gemaakt in de ogen van zijn heilige vader. Dat hij zich als het stemmeloos lam heeft laten slaan, heeft laten bestuwen, heeft laten nagelen aan het schandpaal, heeft laten bespotten, heeft laten doden. Hij heeft zich tot in de dood moeten vernederen. Zo ver moest het komen. Zo ver. O, had hij gehoor gegeven aan zijn spotters, die om het hart riepen, zo gij de Christus zijt, zo gij iets vermoog, kom dan af van het kruis en we zullen u geloven. O, als Jezus het gedaan had, o God, dan hadden wij allen voor eeuwig de dood moeten sterven. Al had hij, nadat hij al zijn lijden volbracht had, van het kruis afgekomen zonder te sterven, zou de rekening onvoldaan gebleven zijn. Want ogenliefde, denk erom, de valse geesten die overstromen met tientallen Christuskerk. Het is niet voldoende dat Christus ons voorleefde met een heilig leven. Het is niet voldoende dat Christus leed. Het is niet voldoende zelfs dat Christus aan het kruis genageld werd. En dat hij zich overgaf om zich te laten nagelen aan het kruis. Christus moest sterven. Hij moest de rekening totaal voldoen. En dat sterven van Christus, dat is maar niet ergens symboliek. Zoals men het u nu wil doen geloven. Het is niet zo, nou ja, is die gestorven best. Is die niet gestorven, het is even goed. Nee, dat sterven van Christus, dat in de dood gaan, dat was nodig. Dat was waarachtig noodzakelijk. En waarom dan? Wel, de onderwijzer zegt, dat moest omdat God rechtvaardig is. Hoort u het, God is rechtvaardig staat. Wat de mensen ook zeggen, wat ik er ook van zeg, en wat u er ook van zegt in uw hart, is God rechtvaardig. O, we bruisen er dikwijls tegen in. God rechtvaardig. En waarom doet hij dan dit? En waarom daar die man weggenomen? En waarom daar dat kind en daar die vrouw? En waar die oorlog, waarom die oorlog in Vietnam? En waarom die honger in India? En waarom al die ellende altijd maar weer door? Is God rechtvaardig? Als God rechtvaardig was, waarom? En zo redeneer u. En zo redeneer ik. Maar boven dat alles stroomt het woord van de Almachtige, die niet liegen kan. God is rechtvaardig. Ook al zien wij niet hoe God zijn rechtvaardigheid verheerlijkt, en waarom God op zulke wijze zijn rechtvaardigheid verheerlijkt, gelijk als hij doet. Maar dit weten we boven alles uit het woord van God. God is rechtvaardig. God kan niet onrechtvaardig zijn. Bij alle verschrikkingen die ons hart ineen doen krimpen. En waarvan we zeggen, o God, waarom grijpt u niet in? Waarom grijpt u niet in? Sta boven alles vrede. God is rechtvaardig. Straks dan zullen de sluiers weggevaagd zijn. Straks dan zullen de godzaligen het eeuwig mogen aanbidden. Mogen aanschouwen. Dat God nooit onrecht gedaan heeft. Nooit. In de eeuwigheid nooit. God is rechtvaardig. God is rechtvaardig voor een zondaar. En als Christus dan in de plaats van zondaren wil komen, dan zal Gods rechtvaardigheid Christus doden. Want God is rechtvaardig. God spaart niemand. Niemand. O, wat een ernstige les, ook voor ons. U moet heus niet denken dat er één mens in de wereld onder Gods recht zich vandaan zal kunnen wringen. Op welke wijze ook. God spaart niemand. Wilt u het bewijs? Ga dan mee naar Golgotha. Daar hebben we het bewijs. O, meende u dat, wanneer God, zoals de remonstranten zeggen, genade kon laten gelden voor recht, in de plaats van recht, gelooft u dan dat God zijn eigen zoon ter dood gebracht zou hebben, dan zou ik God een monster vinden. Als hij op een andere wijze zijn gerechtigheid verheerlijkt zou kunnen krijgen, op een andere wijze zeg ik, als in de dood van zijn veelgeliefde zoon, gelooft u dan dat hij alles wat hij had, zijn geliefd kind ter dood had overgegeven? Maar de onderwijzer zegt het terecht naar het woord van God. Daar bestond vanwege de gerechtigheid God geen andere weg. Maar het is ook een les voor ons, zeg ik. O, laat ons niet menen dat God de zonde niet serieus neemt, omdat hij ze niet direct op de daad straft. Zo denken we wel eens. En we vergoeilijken het een beetje. We zeggen, nou ja, je bent tenslotte maar een mens. En ach, de Heere weet wel, een mens is nou eenmaal onvolmaakt. He, en daarmee willen we dan de ernst van onze zonde, van onze overtredingen wegredeneren. En er gaat een dag overheen, er gaat een week overheen, een jaar overheen. En we denken er niet meer aan, althans niet meer zo ernstig. En we geloven maar en we hopen maar. En we vinden het maar zo goed dat God er dan ook niet meer aan denkt. En daarom valt het ons zo tegen, hè. Als er tegenslagen komen, als er moeite en verdriet komt, omdat we niet ons telkens onderwerpen aan dat recht van Gods wet, omdat we vergeten wat we tegen God misdaan hebben. Maar o, God vergeet het niet. God vergeet het niet. Daar is geen enkele zonde die God niet straffen zal. Geen enkele zonde. De meest verborgen zonde, die zal God straffen. De zonde van onze gedachten en de zonde van onze woorden en de zonde van onze werken. Erf en dadelijke zonde. God zal ze bezoeken, want God is rechtvaardig. Maar er staat ten tweede, God is ook waar. Het moest ook ten opzichte van de waarheid Gods. Christus moest sterven opdat God waarheid spreekt. Wat is dan die waarheid waaraan Christus sterven moest? Wel, God die heeft gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge den dood sterven. De ziel die zondigt, die zal den dood sterven. God is waar. De duivel is niet waar, de duivel liegt. En toch geloven we meer de duivel dan God. De duivel die begon in het paradijs al te zeggen, als je zondigt, dan zou je het alleen maar beter krijgen. Dan zou je als God zijn, kennen het goed en het kwaad. Nou, wat is er van terecht gekomen? Wat is er van terecht gekomen? De hele wereld is een huis vol ellende. En toch geloven we die duivel maar. En toch geloven we maar dat er een aards paradijs zal kunnen komen. En toch geloven we maar die mensen die zeggen, nee, maar het wordt nog eens goed hier op de wereld hoor. Je moet ontstemmen. Dan wordt het goed, zeggen ze. Dan is het straks een paradijs. Nog één regeringsperiode en dan hebben we het gewonnen. Dan staan we er bovenop. Dan zijn we eigen baas. Dan kunnen we leven naar de lust van ons hart. Maar we geloven God niet. Die gezegd heeft dat het aardrijk vervloekt is om de zonde wil. En dat doornen en distelen zullen worden voortgebracht. En dat de mens in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zolang de wereld er bestaat. En dat voortaan moeite en verdrukking het deel van de kerk zal zijn. Dat heeft God gezegd. En wie heeft er gelijk? Wie heeft er door alle eeuwen heen gelijk gehad? De duivel heeft gezegd, als je eet, dan zal je leven. God heeft gezegd, als je eet, dan zal je sterven. En wat is er gebeurd? Is de mens blijven leven? Wie heeft er gelijk gehad? God? De duivel? Nee, u weet. Telkens weer opnieuw, wanneer we geroepen worden om onze geliefde aan de school der aarde toe te betrouwen, dan wordt de waarheid God bevestigd. De ziel die zondig, die zal den dood sterven. O, laat u toch niet langer blinddoeken door de schoonschijnende leuzen van de duivel. Want hij is een leugenaar en hij is de vader der leugenen. Maar hoor naar het woord van God. Daar is geen voorspoed op de aarde. Daar is geen waarachtige vrede buiten de verzoening met God. Alles is onvrede, alles is oordeel, alles is vloek en verderf. Als een voorspel van de eeuwige verdoemenis. Buiten God is alles oorlog en ellende en hel en verderf. Dat is het woord van God. God spreekt de waarheid. En nu heeft hij aan Christus die waarheid bevestigd. Christus kwam als borg. Christus kwam in de plaats der zijn. En nu heeft God zijn waarheid aan Christus bevestigd. De ziel die zondigt, die zal de dood sterven. Zie, daar gaat hij. Dragen dus een kruis. Daar hangt hij. En daar buigt hij het hoofd. En daar roept hij het uit. Het is volbracht. Uw woord is de waarheid. Heilige Vader, uw woord is de waarheid. Christus heeft het geweten. Hij heeft het aanvaard. En hij heeft er zich aan onderworpen. Nee, niet zoals een soldaat die zijn leven waagt. Christus heeft zijn leven niet gewaagd. Hij heeft zijn leven gegeven. Of niet zoals een martelaar die zijn leven aan de dood onderwerpt om Christus wil. Zo ook niet. Hij heeft zijn leven afgelegd. Onder de gerechtigheid en onder de waarheid God. Heeft hij zijn leven afgelegd. Daar valt dus niet mee te schipperen. En het valt met die gerechtigheid en met die waarheid Gods niet mee. Zult u eraan denken. En u vraagt u natuurlijk. Had er nu geen andere weg geweest. Zodat Gods gerechtigheid toch verheerlijkt had kunnen worden. En dan zegt u misschien ja. Die had er wel geweest. Als God elk mens dat zondigde persoonlijk gestraft had. Dan had Christus niet gestraft behoeven te worden. Wanneer alle mensen de eeuwige dood gestorven waren onder de zonde, dan had Gods gerechtigheid en Gods waarheid verheerlijkt geworden. Ja, dat is waar. Maar hoe moest het dan met Gods liefde? Hoe moest het dan met Gods barmhartigheid? Want waar de Satan geen rekening mee hield, was toch besloten in de volzalige God. God is rechtvaardig. God is waar. Maar God is ook barmhartig en genadig. En nu had hij al de mensen voor eeuwig van zich kunnen stoten. Maar hoe moest het dan met zijn barmhartigheid? En hoe moest het dan met de brand van zijn liefde tot het werk van zijn handen? En u belette de barmhartigheid. En u belette de goddelijke liefde. Dat de toorn Gods zich tegen de mensen zou uitwoeden tot eeuwige verdoemenis. Want ook die deugd moest in God verheerlijkt worden. God wilde zijn waarheid ongekrenkt en zijn gerechtigheid ongeschonden handhaven. Maar hij wilde ook zijn liefde en zijn barmhartigheid ten top voeren en openbaren aan het werk van zijn handen. En daarom, omdat al Gods deugden verheerlijkt moesten worden, daarom moest Christus zich tot in de dood vernederen. Begrijp? Is dat ook wel eens een vraag geweest in uw eigen leven, geliefden? Als het woord van God op u afkwam en de waarheid en de gerechtigheid van God voor uw eigen leven gevoelde in uw eigen hart, dat ge het begon toe te stemmen, o God, ik heb tegen u overtreden. En ik ben het niet waard om uw zoon genaamd te worden. En naar uw waarheid moet u me ook veroordelen. Want u moet dat maar niet enkel objectief beschouwen. U moet er niet enkel een geloofsleer in zien, dat is het ook. Maar die geloofsleer moet u tot troost zijn. En wanneer die geloofsleer u tot troost zal zijn, dan zult u deze waarheid ook bevindelijk in uw hart hebben ervaren en toegestemd. Dan zult u het met deze onderwijzer van harte eens geworden zijn. Dan is er een tijd in het leven der oprechten dat ze God toestemmen in hetgeen wat hier staat. En dat ze zeggen, ja heren, vanwege uw gerechtigheid en vanwege uw waarheid kunt u niet anders dan de dood van zondaren eist, ergo ook mijn dood. Dan kan het niet anders, of ik moet sterven. Dat zegt uw woord, en uw woord is goed, en uw woord is recht. Dan kan het niet anders. O geliefden, pas in het aanvaarden hiervan breken de stralen van het liefelijk licht van de kennis van Christus dood door in het hart van een doodschuldig zondaar. Dit is Gods gewone weg in de zaliging van zondaar, dat hij ons eerst doet ervaren dat hij vanwege zijn gerechtigheid en zijn waarheid niet anders kan. Of we moeten sterven, ik en u. Maar dat er nu nog een deugd is, een verborgen deugd, God. En die deugd moet ook verheerlijkt worden. En dat is de deugd van Gods barmhartigheid. Die we niet uit de natuur kunnen kennen. Maar die hij in zijn heilige evangelie aan zondaren openbaart. Dat u nu het rechtse loop deed hebben. En zijn waarheid vervuld heeft. Maar nu niet aan mij. Ik had het wel verdiend. Ik had het me waardig gemaakt. Maar nu heeft hij het niet aan mij vervuld. En dan niet aan mij volbracht. Maar nu heeft hij het volbracht aan zijn eigen zoon. Opdat nu doodschuldigen vrij zouden worden. Er kon niet anders staan. Voor onze zonde betaald worden. Daar heb je de borg toch. Dan door de dood des zoons God. Er was geen andere weg. God is rechtvaardig. En heeft het recht licht. En toch laat hij ons niet verloren gaan. Is dat wel eens een wonder geweest? Oh, nu komt het op de praktijk van het leven aan. Is het voor u en voor mij wel eens een wonder geweest? Gods gerechtigheid eist een dood. Gods waarheid kan niet gekrenkt worden. O Heer, waar dan heen? Waar dan heen? En is het toen ook in uw leven gebeurd dat het u geopenbaard werd? De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Is die Zoon Gods toen zo in uw leven gekomen, dat ge hem aanschouwde als staande in uw plaats, beladen met de schuld der zijne? Dan heb u hem gezien, zoals Johannes hem heeft aangewezen. Zie met uw ganse ziel, zie met uw verloren leven, zie het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Toen was gij een van die kinderen der wereld onder vloek en doem gerekend. Maar toen kwam het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ook voor u, geliefden, dat persoonlijk geloof, dat hebben wij nodig. Want dat persoonlijk geloof, dat maakt vrij. Wat heb ik eraan? Dat Christus voor de zonde der wereld betaald heeft, zou hij niet voor mijn zonde betalen? Wat heb ik eraan, zo hij het Lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt? Als ik niet weet, hij heeft ook mijn zonde weggedragen. Want het is openbaar dat er vele duizenden sterven zonder deze troost ooit genoten te hebben. Wat is het nodig dat we ook hoofd voor hoofd hier ervaring van hebben in ons leven? Zult u niet rusten, voor het u al zo bevindt, dat ook in uw leven de Zoon God, als het Lam Gods verschenen is, om de dood voor u te doden? O, wat zult u hem dan lief hebben? Dan zal het in uw leven wel openbaar komen, hoor. Want in Christus kan geen zondaar zich vergissen. Hij is één uit duizend. Hij is de schoonste van al de mensen, kind. Als uw oog hem aanschouwt, dan zegt u, zulke een is mijn liefste. Ja, zulke een is mijn vriend, o gij dochters van Jeruzalem. Dat is de stem van mijn liefste, ziet hem, hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Maar zo staat er in vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Was het dan met zijn dood niet afgelopen? Moest hij ook nog begraven worden? Waarom kon hij niet rechtstreeks van het kruis af, toen hij gestorven was, opstaan, levend worden en zo den hemel binnengaan? En dan antwoordt de onderwijzer, wel, hij wilde daarmee betuigen dat hij waarachtelijk gestorven was. Jezus is begraven. Hoort u het wel? Begraven. Dus niet verbrand. Tegenwoordig, dan gaan er al meer mensen toe over om zich te laten verbranden. Maar dat is goddeloos. Dat is heidens, dat is onbijbels, dat is de openbaring van het ongeloof in de opstanding, de lijkverbranding. Dat is tegen alle christelijke zeden. De Heere Jezus, hij is begraven en de gelovigen wensen met hem te rusten in zijn graf. Begraven worden, niet begraven worden, dat is een schande. Verbrand worden, dat is een schande. Wanneer oudtijds een veroordeelde, nadat hij gestenigd was, nadat hij gedood was, verbrand werd, dan was dat een uitdrukkelijke, met name genoemde schande. Dan mocht zelfs zijn doodlichaam niet zo in de aarde geborgen worden. Dan werd hij verbrand om de afschuw van die doden kenbaar te maken. Een christen mag zich niet laten verbranden. Een christen moet zich laten begraven. Nadat hij gestorven is, omdat Jezus begraven is. En waarom is Jezus begraven? Wel, er staat om daarmee te betuigen dat hij waarachtelijk gestorven was. Toen Johannes op Patmos was en Jezus hem daar bezocht, toen sprak Jezus tot Johannes onder andere ook deze woorden. Johannes, zo zegt Jezus, ik ben de opstanding, ik ben de Alpha en de Omega. de eerste en de laatste. En ik ben dood geweest. En dan staat er eigenlijk in het Grieks. En ik ben een lijk geweest. Een lijk. Dat is vies. Daar hebben we een afschuw van. Een lijk. Dat is een prooi van de wormen. En van de maden. Van het gedierte in de aarde. We zijn allemaal vies van een lijk. Een lijk wekt weerzin. Hoeveel te lange dat is. Abraham zegt van zijn allerliefste vrouw. Doet die doden van voor mijn aangezicht weg. Zegt hij. O, al hebben we onze doden nog zo lief. Al zouden we zelfs dat dode lichaam nog bij ons willen houden. Maar er komt toch een tijd dat we zeggen. Doe dat lijk weg. Doe het weg. Want ik ben er vies van. Een lijk is vies. Is afschuwwekkend. En u staat er van Jezus. En u zegt Jezus van zichzelf. Ik ben een lijk geweest. Dat hoorde ook bij Jezus vernedering. Hij heeft zich tot in de dood moeten vernederen. Dat is vernedering, geliefde. God heeft ons lichaam uit het stof der aarde gemaakt. En in dat stof een levende geest geblazen. En daar stonden we, de pronkstukken van Gods schepping. Maar nu door de zonde moeten we weer terug naar het stof. Moeten we weer in het stof. Dat is schande. Dat is tegen natuur. Dat is oordeel. Dat is vernedering. En zo heeft Jezus nu ook in die weg der vernedering zijn stof aan de schoot der aarde laten toebetalen. Maar geliefden, dat heeft hij ook als borg gedaan. Zoals hij de dood in al zijn verschrikking ondergaan is, die vreselijke dood. Opdat nu de christenen zouden mogen zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Zo mogen ze ook zeggen tegen het graf. Graf, graf, geopende grafkloof, waar is uw overwinning? Het graf is leeg. Christus heeft door zijn begraven worden de dood uit de grafkuil weggejaagd. En nu is het ledige graf een rustplaats voor al de gelovigen. Waar ze met hun stof mogen rusten. Ja, op de lijkkist van de gelovigen mag u zetten. Met zulke letters. Hier rust. Dat is dan ook waar. Voor degenen die niet in Christus geloofd hebben, is het een grote leugen. Dan zal zelfs het stof geen rust vinden in het graf. Maar het zal voortgezweept worden door de zonde, door de schande, tot in de eeuwige verdoemenis. Maar voor een kind van God, voor een gelovige, daar geldt het voor. Hier dus, in het van de dood ontledigde graf, is geen verschrikking meer. O, ik weet wel, de waarachtige volle troost zullen we er pas van aanvaard en ervaren straks, na dit leven. Maar we mogen er toch hier ook wel eens op staren. We mogen toch wel eens in die grafspelonk inblikken. En we mogen staande bij het overschot van onze geliefde doden toch wel eens zeggen, dood, waar is uw prikkel? En hel, dodenrijk, graf, waar is uw overwinning? Want Jezus kon door u niet gehouden worden. Maar de dood zal mij ook niet houden. Want hij stierf voor zondaren. Hij stierf voor mij. Eenmaal zal ook de grafspelonk zijn prooi loslaten. En zal ook mijn dood lichaam uit het stof der aarde opstaan. Op de stem van de archangel. Om dan altijd bij Jezus te mogen zijn. Geliefde, wij willen er voor vanavond de streep achter zetten. We kunnen niet helemaal aan het einde komen van hetgeen we ons voorgenomen hadden te verklaren om destijds willen. Maar het zij u genoeg. Als u deze stof wilt overdenken en God geven, dan zult u enerzijds bemerken hoe vreselijk de zonden zijn. Ze hebben zo'n ontzaglijke nasleep. De drievoudige dood onderworpen, de eeuwige verdoemenis. Maar dan zult u anderzijds ook leren vluchten tot die fontein van heil en zaligheid. Om te mogen weten dat die dood ook voor u verslonden is. Dan zult u een heimwee hebben in uw hart naar hem, om hem te mogen kennen. die van den Vader gegeven is om te sterven, om het lam Gods te zijn dat de zonde der wereld wegdraagt, dan zal de dood u hier nog menigmaal verschrikken, maar zal toch zijn prikkel verloren hebben. Want de dood is als een bij. Er zijn sommige bijensoorten die wanneer ze hun angel in het voorwerp gestoken hebben, dan gaat dat ten koste van het eigen leven van de bij. Zo heeft ook de dood zijn angel gestoken in Jezus Christus. Maar het heeft de dood het leven gekost. Het heeft de dood het leven gekost. Daar is geen dood meer overgebleven. De dood is gestorven. Zodra hij zijn angel stak in het leven. Christus heeft de dood verslond. En naar de mate dat wij in de bekentenis van onze onwaardigheid en in de aanvaarding van het vonnis bij hem mogen schuilen, hem mogen aanschouwen, in zijn genade mogen rusten, bloeit ook de troost in ons leven. O, dan mogen het gaan door smartvolle wegen. Dan mogen het gaan door veel strijd en veel moeite. Door veel zuchten en veel tranen. Maar dan zijn er toch ogenblikken in het leven van Gods kinderen. Dat ze over het graf mogen heen kijken. Nee, die dood blijft een koning der verschrikking. Het is de laatste vijand die er niet gedaan wordt. Dat graf, dat lijk zijn, dat blijft altijd een verschrikkelijke zaak. Maar er zijn toch wel eens tijden in ons leven dat we eroverheen mogen kijken. En dat we zeggen mogen, ach Here, ik zal toch in die dood niet ten onder gaan. Ik zal toch niet verloren gaan als ik de laatste adem uitblaas. Ik zal toch in die graspelonk niet voor eeuwig ten onder gaan. Ik zal toch niet door die kuil heen zakken in de eeuwige duisternis. Dat zullen wel degenen die God niet kennen. Dat zullen wel degenen die hun leven aardsgezind geleefd hebben. Die zullen donkerder dan die donkere graf wegzakken in de eeuwige duisternis. Maar al degenen die als een verlorene zich aan Gods voeten hebben neergeworpen en hem hun leven hebben uitgestort met de Maria, hun gebroken hart hem getoond en hun ganse leven voor hem hebben nedergeworpen, die zullen het ervaren. Ze zullen het horen wanneer de angsten des doods en de banden der hel hen verschrikken. Dan zullen ze het horen. En de mond van onze getrouwe God hen zalig maakt. Die de dood is ontkomen nadat hij de dood gedood had. En nu zit aan zijn vaders rechterhand. Dan zullen ze het horen. Ik leef. En gij zult leven. Amen. Heren, dan is de dood geen muur waar we ons tegen te besten lopen. Maar dan is de dood een poort. Waardoor we ingaan tot in het eeuwige leven. O God, dat geloof missen we zo vaak. Geef u het ons. Dat geeft glans aan ons leven. Dat geeft moed en sterkte. Om de strijd te mogen voortzetten. De strijd tegen de vijanden. In ons en buiten ons. Zegen dat lijden, dat sterven van Jezus Christus aan deze uw gemeente. En doe ons opstaan in een nieuw leven door uw geest geleid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 69, het 14e vers. Oh. geliefde, gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.